De kerkenraad maakt u het volgende bekend. Donderdagavond vergadert de kerkenraad. Gelegenheid voor doopaanvragen om 8:30. Overig bezoek na 8:30. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heeren, Heeren. Die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij het 10e vers van Psalm 107. Doch riepen ze in de ellenden de Heer ootmoedig aan. Hij deed hun angsten enden en hen het gevaar ontgaan. Hij zond zijn krachtig woord. Hij deed hen bij zich schuilen. Bracht hun genezing voort en rukte ze uit hun kuilen. Het 10e vers van Psalm 107.
Thank you.
stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 7, vers 6. God, die op het recht zijn troon wil stichten, God is rechtvaardig in zijn richten. En daarna vindt de schriftlezing plaats. De eerste schriftlezing kunt u vinden in Matthäus 8, vers 14 tot en met 18. En de tweede, Matthäus 9, vers 9 tot en met 13. Wij luisteren naar de wet, wij zingen het zesde van Psalm 7. En daarna Matthäus 8, vers 14 tot en met 18. En Matthäus 9, vers 9 tot en met 13.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte de zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is.
Thank you.
Jezus gekomen zijnde in het huis van Petrus, zag zijn vrouws moeder te bed liggen, hebbende de koorts. En hij raakte haar hand aan en de koorts verliet haar. En zij stond op en diende hen. En als het laat geworden was, hebben zij velen van de duivel bezeten tot hem gebracht. En hij wierp de boze geesten uit met het woord. En hij genas allen die kwalijk gesteld waren. Opdat vervuld zou worden wat gesproken was door Jesaja den profeet zeggende. Hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze ziekte gedragen. En Jezus vele scharen ziende rondom zich beval aan de andere zijde over te varen. Dan gaan we verder bij Matthäus 9, vanaf vers 9. En Jezus vandaar voortgaande zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Matthäus. En zeide tot hem, volg mij. En hij opstaande volgde hem. En het geschiedde, als hij in het huis van Matthäus aanzat, zie, vele tollenaars en zondaars kwamen en zaten mede aan, met Jezus en zijn discipelen. En de fariseeën dat ziende, zeiden tot zijn discipelen, waarom eet uw meester met de tollenaren en zondaren? Maar Jezus zulks horende, zeide tot hen, die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van noden, maar die ziek zijn. Doch gaat heen en leert wat het is. Ik wil barmhartigheid en niet offeranden, want ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering.
Met de hulp des Heren willen wij nadenken over Matthäus 8, vers 17. En uiteraard plaatsen we die tekst dan ook in zijn verband. Opdat vervuld zou worden wat gesproken was door Jesaja de profeet, zeggende, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze ziekten gedragen. We willen bidden voor de kleine Lex de Bruyne die nog in het ziekenhuis ligt en broeder P. Molenaar van het Kofschip moest gisteren opgenomen worden in het ziekenhuis in verband met hoge koorts. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Aan de morgen van deze aan u gewijde dag komen wij voor uw aangezicht om uw naam ootmoedig te erkennen. En dat u ons vanmorgen in uw huis hebt gebracht. En dat we onder het woord mogen komen. En Heere, geef toch daar een indruk van uw langmoedigheid in ons leven. Uw nabandelen in ons leven. Er zijn er velen die neergeveld zijn door de griep. En wij bidden u ook voor hen of gij hen wilt beter maken. Maar wij mogen nog in een betrekkelijk goede gezondheid hier zijn. En wij bidden u, open onze ogen voor het liefelijke heden der genade. En die u ons komt te geven. Dat we u de Heere mogen leren kennen in dit leven. Want u te kennen, dat is het leven. En wij bidden u of gij toch dan ons wil helpen deze dag. In het bijzonder wanneer we als uw knecht uw woord moeten uitdragen. Zalf ons dan met de Heilige Geest. En zodat wij naar de zin en mening van u mogen spreken. En het woord dicht bij het hart mogen neerleggen. Geef, Heere, dat deze dag die grote medicijnmeester in ons midden zal zijn. Daar bent u, Heere Jezus. En u die gekomen bent om te zoeken en zalig te maken zondaars tot bekering. En Heere, daarom bidden we of gij ons toch wilt ontdekken aan onze kwaal. En dat wij ook die gevoelen, dat we het er ook niet meer in uit kunnen houden. Dat er een roepen in ons hart geboren zal worden zoals we dat net gezongen hebben met Psalm 107. Doch riepen zij in hun ellenden de Heere ootmoedig aan. Ja, dan zult u toch niet achterblijven om de zulken te genezen. En wij bidden u, geef dan dat de Heilige Geest die medicijnen toepast, die ook wij nodig hebben voor onze arme, onsterfelijke ziel. Maar niet alleen voor het eerst, maar ook telkens weer opnieuw. Dat uw kinderen mogen ervaren wat we samen ook gaan zingen. Namelijk dat gij onze krankheden kent en liefderijk geneest. Heren, want uw kerk loopt voortdurend met die ziekte in hun binnenste om op deze aarde. En die kunnen daar zelf niet van afkomen. En Heren, wij bidden u of gij daarom de kracht van dat blijvende dierbare bloed wilt toepassen aan onze harten, zodat wij de troost en de genezing ervan mogen ervaren. En dan zal er een volk zijn die immers op reis is naar een land waar niemand meer zal zeggen, ik ben ziek. Heren, wij dragen ook onze zieken aan u op, degene die aan huis gebonden zijn. Wilt u met onze ouderen zijn die niet meer naar de kerk kunnen komen, die meeluisteren, wilt u ze ook uw zegen schenken en hen sterken bij het klimmen van de jaren. En zegen ook hen die hen verzorgen en geef dat zij ook uitzicht mogen hebben op u de Heere, op uw genade. Heren, wij bidden u dat in het bijzonder ook voor onze broeder Molenaar die in het ziekenhuis ligt, geef dat de oorzaak waar de koorts vandaan komt ook ontdekt mag worden en dat hij ook medicijnen mag krijgen zodat het weer af mag zakken. Maar bovenal dat ook deze roepstem geheiligd zal worden aan zijn hart, omdat gij toch al zo dikwijls geroepen hebt in zijn leven. Heren, we bidden u of gij ook met de kleine Lex de Bruyne wil zijn. We danken u dat het goed mag gaan, dat hij het voedsel mag opnemen. En we bidden van u of gij ook verder met hem wil zijn, zodat het zuigreflex ook goed op gang mag komen en dat hij spoedig weer thuis mag komen en sterk ook Mirjam en Willem in het verzorgen van hun kinderen. U kent ook de zorg in dat gezin en dat ze deze zorg ook in uw hand mogen geven en mogen ervaren dat gij hen daarin draagt en sterkt. Heren, wij bidden u zo voor allen in ons midden waar bijzondere noden en zorgen zijn, die psychisch zwak zijn en niet sterk, wilt u ze ondersteunen. Heren, denk aan hen die ook jong leven verwachten. Wilt u waken over het jonge leven en geef dat het op uw tijd ook gezond ter wereld gebracht mag worden. We bidden u voor hen die zo graag ook kinderen willen krijgen, die daarmee worstelen. Heren, wilt gij hen toch ondersteunen en dat er toch een wonder mag gebeuren. Gedenk ook aan ouders die zorgen hebben omtrent kinderen. Heren, wilt gij daarin ook helpen en tonen dat u van hen af weet. We pleiten ook op het verbond der genade of gij ook daarin wilt ondersteunen, bijzonder daar waar zorgen zijn omtrent de opvoeding van hun kind, waar kinderen niet meer naar de kerk willen. Heren, wilt gij ze helpen. Omring ons met uw trouwe zorg. U weet wat we nodig hebben als gemeente en als herder en leraar en als kerkraad. Wilt u ons daarin helpen en sterken en geef dat we getrouw mogen zijn, gehoorzaam mogen zijn ook aan uw woord. Help ons ook bij het ambtelijk werk. In het bijzonder als de catechisaties weer gaan beginnen, wilt gij dan helpen om onze kinderen te onderwijzen in de leer die naar de godzaligheid is. En zegen ook dat werk, ook het werk van onze zondagschool dat straks weer aan gaat vangen, wilt gij dan ook ondersteunen en helpen, opdat uw Heilige Geest waar zal maken wat uw woord ook zegt, dat gij uw geest zult uitgieten op het droge en op het dorstige en op uw nakomelingen. Heren, zou u daarom een geestelijke opwekking willen geven? En laat het dan maar beginnen bij onze kinderen, opdat onze kinderen gebracht mogen worden tot hem die hen zegent, die gezegd heeft, en dat bent u, Heere Jezus, laat de kinderkens tot mij komen en verhindert ze niet, want der zulken is het koninkrijk Gods. Heere, schuilt de duivel dat hij geen vat op ons zal krijgen. En verhoor ons gebed uit genade alleen om Jezus wil. Amen. En dan zingen we ter voorbereiding. zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 41, het tweede vers. De Heer zal hem op het ziekbed neergestort versterken door zijn kracht. Gij maakt dat zelfs zijn ganse leger wordt veranderd door uw macht. Ik heb tot God geroepen om gena. Ik zei in mijn angst en leed, genees mij Heer, die bij u schuldig sta en tegen u misdeed. Tweede vers van Psalm 41 na het amen van de prediking. Gemeente, jongens en meisjes, bent u ziek? Nee, ik bedoel natuurlijk niet letterlijk, want dan zou u hier niet zitten. Er zijn er velen neergeveld door de griep. En het is akelig om ziek te zijn. En dan doe je er ook alles aan om zo snel mogelijk beter te worden, nietwaar? En als het jezelf niet lukt, dan ga je naar de dokter toe. En in het ergste geval moet je opgenomen worden in het ziekenhuis. Maar als ik de vraag stel, bent u ziek? Dan bedoel ik dat geestelijk. Er zijn hier ook mensen die zo over de aarde gaan, die zeggen, ik ben echt ziek. Ziek van de zonde. En ik heb er ook echt last van. En ik voel die ziekte voortdurend in mij. In mijn denken. In mijn voelen. In mijn spreken. In mijn handelen. In mijn kijken. In mijn luisteren. In mijn gaan en in mijn gaan staan, in mijn slapen en in mijn ontwaken. En ik heb er zo'n last van. En ik wil ervan genezen worden. Dan bent u hier aan het goede adres. Want dan kunt u de kerk zien als een wachtkamer van de grote hemelse medicijnmeester. Die daar raad mee weet. En misschien zegt u, ik geloof echt wel, dominee, dat ik ziek ben, maar ik voel het niet. Misschien is dat wel uw ziekte. De ziekte van uw hardheid. Van uw gevoelloosheid. De ziekte van uw onbekeerlijkheid. De ziekte dat u geen last hebt van wereldliefde. De ziekte dat u zo makkelijk voort kunt leven, terwijl u weet, met uw verstand, dat u dodelijk ziek bent en dat u vroeg of laat een keertje eraan zult sterven en dan voor eeuwig verloren moet gaan en dan bent u toch ook aan het goede adres. Want juist in Gods huis wil Hij zich openbaren waarvan geschreven staat in onze tekst en Hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze ziekten heeft Hij gedragen. En daar willen we dan een ogenblik bij stilstaan. En dan luisteren we naar een drietal gedachten. Allereerst naar de oorzaak van onze ziekten. Ten tweede dragen van onze ziekten. En het derde het genezen van onze ziekten. Christus heeft onze ziekten gedragen. Dat schrijven we boven de prediking. Dan staan we stil bij een drietal gedachten. De oorzaak, het dragen en de genezing van onze ziekten. Het is Sabbat. Dat kunnen we weten uit Marcus 1 vers 29... waar ook deze geschiedenis staat opgetekend die we samen gelezen hebben. En de Heer Jezus is naar goede gewoonte met zijn discipelen in de synagoge geweest. En hij heeft een verzoek gekregen om zo snel mogelijk naar het huisje toe te gaan van Simon Petrus. Want daar ligt de schoonmoeder van Simon Petrus neergeveld op het ziekbed. Ze was die morgen gewoon gezond en wel opgestaan. En ze was thuis gebleven. Ze wist dat ze straks een groot gezelschap zou moeten ontvangen, want Jezus en zijn discipelen zouden komen en dan zouden zij gediend worden door de schoonmoeder van Petrus. Petrus was dus getrouwd, jongens en meisjes. Maar nu was de schoonmoeder van Petrus plotseling overvallen door een koorts. Er staat in het Griekse grondwoord een woord neergeworpen. En uit het tekstverband zijn er dan ook uitleggers die denken dat de duivel haar neergeworpen heeft op een ziekbed. En dat gebeurt. De duivel die krijgt onder de toelating van God beschikking over middelen om mensen te plagen. Om mensen ook te plagen met ziekten. En nu ligt daar de moeder van Petrus' vrouw op bed en de Heer Jezus. Hij komt het huisje binnen en hij ziet direct wat er aan de hand is. En het tekstverband legt dan ook de nadruk op de handeling van de Heer Jezus. De Heer Jezus loopt gelijk op het ziekbed af en raakt de schoonmoeder van Petrus krachtig aan, zodat zij direct beter wordt. En dan op een zodanige wijze, zoals dat normaal gesproken niet gebeurt wanneer iemand van koorts geneest. Want als iemand een flinke koorts heeft gehad, dan is hij een hoop krachten kwijtgeraakt. En als dan de koorts gaat zakken, dan zullen de krachten langzamerhand weer op gang komen. Maar nee, de schoonmoeder van Petrus die is in één keer weer 100% gezond. En direct in de gelegenheid om Jezus en zijn discipelen te dienen. En zo gaat de dag voorbij. En aan het eind van de Sabbat, als de avond van de volgende dag begint, dan krijgt de Heere Jezus het druk, jongens en meisjes. Want dan worden er allerlei zieken bij de Heere Jezus gebracht. En er worden ook mensen gebracht die van de duivel bezeten zijn. De Heere Jezus, hij geneest ze allen. En als hij dat dan gedaan heeft, dan tekent Matthäus op, namelijk opdat vervuld zou worden wat gesproken was door Jesaja de profeet, zeggende: hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze ziekten heeft hij gedragen. Dan gaat Matthäus het werk van de Heere Jezus verklaren voor zijn lezers. Matthäus doet dat heel zorgvuldig, want tijdens de omwandeling van de Heere Jezus gebruikten toen de tijd de Joden de Septuaginta. De Septuaginta, dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament. Maar Matthäus die gebruikt niet de Septuaginta. Matthäus, die zelf ook een Jood is, die vertaalt zelf uit het Hebreeuws. En hij vertaalt heel zorgvuldig, want hij vertaalt het letterlijk zoals het hier ook staat in onze tekst. Hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze ziekten heeft hij gedragen. Wat is de oorzaak dan van onze ziekten? Dat is onze eerste gedachte. Dat is immers altijd belangrijk om tot een genezing te komen, dat is in het gewone leven ook zo. Wanneer jullie bij de dokter komen, jongens en meisjes, met bepaalde klachten, dan gaat de dokter je eerst onderzoeken. En dan wil de dokter erachter komen wat de oorzaak is van die klachten. En als hij ze niet kan vinden, dan word je naar het ziekenhuis toegestuurd. Dan moet er een foto genomen worden, dan moet er bloed afgenomen worden om erachter te komen wat is de oorzaak van de ziekte. En nu gaat het hier over in onze tekst over onze krankheden en onze ziekten. En wat is daar de oorzaak van? Dat wij ziek worden, maar ook als het gaat om de ziekte waar we mee begonnen zijn. De ziekte van onze ongerechtigheden. Heeft God die ziekten verwekt in ons leven? Nee toch? De ziekten zijn immers binnengeslopen in ons leven. Niemand wil toch ziek worden. Niemand wil ziek zijn en pijn hebben. En wij weten allemaal wat de oorzaak is, waardoor de ziekten in ons leven binnengeslopen zijn. Dat is de zonde. Waren er geen zonden, dan waren er immers geen wonden. Denk aan de bekende woorden uit Romeinen 5 vers 12. De bezoldiging der zonde is de dood. Dat betaalt de zonde uit, gemeente. Daar moeten we allemaal maar op rekenen. Ook wanneer we sterk en gezond zijn, dat wij vroeg of laat aangetast zullen worden door een bepaalde ziekte, door een bepaald gebrek in ons leven. De ouderen in ons midden ondervinden dat, als ze slijtage krijgen, als ze een bepaalde ouderdomskwaal krijgen, en dan zijn dat signalen in ons leven. En we moeten niet vergeten dat God het toelaat dat de duivel ook gebruik maakt van ziekte. Denk maar aan de geschiedenis van Job. God geeft aan de duivel ruimte om Job te slaan met boze zweren. De duivel is een grote plaaggeest en hij zal absoluut niet nalaten om ons mensen te plagen met pijn, met moeite, met ziekte enzovoort. Ziekte is een straf. Wij hebben er dikwijls moeite mee, gemeente, om dat zonder meer zo uit te spreken. En je komt het ook wel tegen in het pastoraat, wanneer iemand de uitslag heeft gekregen van een ernstige ziekte, dat dan gevraagd wordt: dominee, word ik gestraft omdat ik gezondigd heb? En dan moeten we voorzichtig zijn om zonder meer een directe relatie te leggen natuurlijk. Dat als iemand ziek zou zijn, dat hij een bepaalde zonde heeft gedaan en dat hij daarom gestraft zou worden. Maar we moeten het ook niet wegredeneren, gemeente. Dat het in zijn algemeenheid zo is dat ziekten een straf op de zonde zijn. Maar we mogen het ons gerust aantrekken wanneer we ziek worden. Dat dat een straf is voor onze zonden. Onze catechismus zegt heel duidelijk dat wij mensen tijdelijke en eeuwige straffen hebben verdiend. En onder de tijdelijke straffen vallen ook de ziekten die we meemaken. Ook een gewoon griepje wat we meemaken, gemeente. Ziekten in ons leven kunnen nuttig zijn. Ze zijn akelig om mee te maken, maar in geestelijk opzicht kunnen ze nuttig zijn. En daarom, wanneer u ziek bent, u die meeluistert via de kerktelefoon, of die zich nu op dit moment niet zo lekker voelt, laat het u tot nut zijn. En als u ziekte meemaakt in uw gezin of in uw familiekring, vraag ernaar: wat is het nut dat u op dit moment ziek bent? Wat is het nut dan, dominee? Nu dit, dat de ziekte ons herinnert aan de dood, die zeker komen zal. Ziekte roept het mij toe: bereid uw huis, want gij zult sterven. Meestal als een mens ziek wordt, en zeker wanneer hij langdurig ziek wordt, en zeker wanneer hij ernstig ziek wordt, dan wordt een mens bang. Dan krijgt hij vrees. Dan denkt hij: hoe lang zal het nog duren? Denk aan de goddeloze koning Benadad, die speciaal de profeet laat komen om te vragen: zal ik ook beter worden van deze ziekte? Wat wil een mens dat toch graag weten, wanneer hij op het ziekbed neergeveld is? Dan wil hij dat weten van een dominee. Dominee, wilt u voor mij bidden? Dominee, zal ik misschien nog beter worden van dit ziekbed? Denk aan de godvrezende koning Hiskia, die ook heel erg ziek werd. Dat staat letterlijk zo in de Bijbel. En dat de profeet Jesaja hem aankondigt dat hij eraan zou sterven. En dat ook Hiskia, terwijl hij de Heere vreesde, ook bevreesd werd om aan die ziekte te sterven, omdat er nog een onvervulde belofte lag. En wat zal dat ook een strijd gegeven hebben op het ziekbed van koning Hiskia. En wat zal de duivel daar ook op af zijn gekomen. En zo zal ook het zijn in het leven van Gods kinderen, die zijn zonder meer niet klaar met de ziekte. En daarom ziek zijn kan tot nut zijn, gemeente. Het is de bedoeling namelijk dat u zich laat vernederen door die ziekte. Voor het aangezicht van God. En dat je je gaat bedenken of je echt wel sterven kunt. Jongens en meisjes, ik weet nog wel dat ik 14 jaar oud was en dat ik de ziekte van Pfeiffer kreeg. En dat ik ook echt dacht dat ik zou sterven. En wat was dat nuttig voor mij als jongen van 14 jaar, dat ik in de overtuiging kwam en dat ik ging roepen tot de Heere om bekering. Dat zijn allemaal dingen die onthoud je dan niet, dat dat mijn bekering was. Want ik moet eerlijk zijn, toen ik beter werd, toen bleef mijn gebed ook onder de dekens liggen, jongens en meisjes. En toen was ik dat daarna wel vergeten, wat ik toen de Heere beloofd had in mijn ziek zijn. Maar toch, later als de Heere dan je gaat grijpen in het hart, dan denk je aan zulke momenten terug. Dan zijn dat indrukken geweest die de Heere gebruikt om je erbij te bepalen. Denk erom, je moet sterven en God ontmoeten. En je kunt God niet ontmoeten. En daarom verneder je eronder wanneer je dat gevoelt, wanneer je ziek bent. En laat het dan merken dat die roepstem in je geweten ontwaakt. Spreek dat uit voor het aangezicht van de Heere. En roep of de Heere toch je ziel wil redden. Want waar moet je dan ermee naartoe met die ziekte? En met de diepste oorzaak van die ziekte, namelijk je zonde en je ongerechtigheid. Nu, gemeente, dan moet je naar Hem toe, die zich geopenbaard heeft als de grote medicijnmeester, waarvan hier Matthäus zegt dat Hij onze krankheden en onze ziekten gedragen heeft. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. En als we dan naar onze tweede gedachte gaan, gemeente, en we gaan wat dieper in op onze tekst. Als hier Matthäus zegt, opdat vervuld zou worden wat gesproken was door Jesaja de profeet, zeggende, Hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze ziekten gedragen. Dan moeten we allereerst voor een ogenblik eventjes elkaar opscherpen dat Matthäus hier niet bedoelt dat de Heer Jezus als een of andere wonderdokter naar deze aarde toegegaan is. Zoals wij mensen ook best wel God zouden willen gebruiken. En let er maar eens op hoe ontvankelijk iemand wordt wanneer iemand ziek is. En zeker wanneer iemand ernstig ziek is. Dat hebben we ook meerdere malen meegemaakt in de gemeente. En dat hij dan erg ontvankelijk wordt voor het gebed. Hoe belangrijk het dan voor hem is dat de dominee voor hem gaat bidden. En begrijp me goed, gemeente, daar is niets verkeerds mee. En dat mag ook gevraagd worden. En het gebed van de rechtvaardige vermag veel. Gods woord spoort daartoe aan in Jacobus. Als iemand ziek onder u is, dat hij een ouderling der gemeente vragen om te bidden. Maar dat bedoelt hier Matthäus niet. En daarom is het ook goed, gemeente, om even het verband te lezen uit Jesaja 53, waar deze tekst staat. Want waar gaat het over? We kennen dat hoofdstuk. Dat hoofdstuk dat begint eigenlijk bij Jesaja 52 vers 13. Daar staat, ziet, mijn knecht zal verstandiglijk handelen. Dus de aandacht wordt gevestigd op de knecht des vaders. En dat is niet voor niets dat hij zo aangeduid wordt. Een knecht heeft een opdracht. En hij heeft een grote opdracht van zijn vader, gemeente. En die knecht die zal verhoogd en verheven worden, ja, zeer hoog. En als die knecht dan komt, wat wordt er dan van hem geprofeteerd? Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wien is de arm des Heren geopenbaard? En dat is een vraag die wordt gesteld in een situatie dat blijkt dat bijna niemand die knecht des Heren heeft gezocht en verwacht. En bijna niemand zijn prediking heeft geloofd. En wat wordt dan als oorzaak aangewezen? Dan staat er in vers 3 dat hij geen gedaante nog heerlijkheid heeft gehad. Dus het was niet een dokter die zoveel uitstraalde. Een knecht die een koninklijke waardigheid uitstraalde. Wel, nee. Er staat, als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem begeerd zouden hebben. Dus iedereen ging een bochtje om, jongens en meisjes. Niemand keek naar de Heer Jezus met verwondering, maar in tegendeel juist met verachting. En dan staat er, hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten, verzocht in krankheid. Het was dus zelf ook een zwakkeling. Moet dat dan de geestelijke dokter voorstellen? Een man van smarten die zelf ook zoveel pijn in zijn lichaam omdroeg. En kijk eens hoe ze met hem omgaan. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Dus ze keken hem nog niet eens aan. Ze gunden hem nog geen blik van waardigheid. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Nee, gemeente, naar zo'n dokter zouden de mensen direct niet zo gauw gaan. Want die stond helemaal niet zo bekend om zijn bekwaamheid. Hij was veracht, die knecht des Heren. Kijk, en dan komt onze tekst. En dan moet je eens opletten op de verandering van toon in de tekst. Want dan begint Jesaja het te roepen in vers 4. En dat is de aanhaling van Matthäus. Waarlijk! Hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. En dan hoor je daar een toonverandering. En wat is dat? Nu, de profeet die voert hier namelijk mensen in die wel in hem geloven. Die hem wel achten. Die hem wel nodig hebben. Hij voert hier bekeerde mensen in. Bekeerde Joden in. Joden die tot het inzicht zijn gekomen en tot de belijdenis komen. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. En als we dan verder lezen in deze belijdenis, dan staat er, doch wij achten hem dat hij geplaagd van God geslagen en verdrukt was. Nee, deze mensen zijn tot inzicht gekomen waarom hij onze krankheden en waarom hij onze ziekten draagt. Want wat zeggen zij namelijk? Maar hij is om onze overtredingen verwond. En om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. Er staat niet door onze overtredingen en door onze ongerechtigheden dat mensen hem een stomp hebben gegeven, dat mensen hem een wond hebben aangebracht, dat mensen hem pijn hebben hem aangedaan. Ja, dat is allemaal wel waar. Maar dat is de diepste oorzaak niet waarom dat allemaal gebeurde. Maar om onze overtredingen en om onze ongerechtigheden. En daarom, gemeente, wanneer Matthäus hier dat ziet, hoe hij de schoonmoeder van Petrus in één keer beter maakt en vele zieken geneest en duivelen uitwerpt. En dan opeens de Joden gaat herinneren aan deze profetie. Dan wil Matthäus laten zien dat hij de middelaar is. Dat hij de borg is. En dat hij het daarom doet. Hij doet dat dus niet als een of andere wonderdokter om de mensen te helpen. Zeker. Hij is bewogen met de mensen. Hij is bewogen met de zieken. En degene die door de duivel bezeten zijn. Maar hij draagt hun krankheden. En hij draagt hun ziekten in opdracht van zijn vader. Hij begint hier te drinken uit zijn lijdensbeker. Hij begint hier te voldoen aan de straf die de vader zijn zoon heeft opgelegd om daar aan te gaan voldoen aan die straf. Om zo die straf op onze ongerechtigheden weg te gaan dragen. En daarom draagt hij onze krankheden. En daarom draagt hij onze ziekten, gemeente. Omdat hij de knecht des vaders is. Vandaar ook dat je dikwijls ook ziet wanneer de Heere Jezus iemand geneest, dat hij daar iets aan verbindt. Namelijk dat hij daar de vergeving van zonden aan verbindt. Dat doet hij niet bij iedereen, maar er zijn bijzondere gevallen waar dat heel duidelijk is. Kijk wat jongens en meisjes daar gaan, die vier vrienden met die lamme man. En ze klimmen op het dak. En ze halen de tegels van het platte dak weg. En ze laten die lamme man zakken aan de voeten van Christus. En wat doet Christus dan? Het eerste wat Christus doet, dat is: mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. En om te bewijzen dat hij dat daadwerkelijk gedaan heeft, zegt hij: sta op en wandel. Neemt hij dus de ziekte van deze man ook weg. En daarom koppelt hij dat aan elkaar. De krankheden en de ziekten koppelt hij aan de zonde en de ongerechtigheden die de Heere Jezus wegdraagt. Bent u ziek, gemeente? Bent u ziek van de zonde? Dat je zegt: o Heere, waar ik ook ben en wat ik ook doe, maar ik ben echt doortrokken van de ongerechtigheid. Dat is de beleving van een ontdekte zondaar, gemeente. En die ernaar staat in zijn leven om daarvan genezen te worden. En dat brengt ons bij onze derde gedachte: het genezen van onze ziekte. Kijk, dat wil Matthäus prediken. Matthäus die schrijft in het bijzonder voor zijn Joodse volksgenoot. Matthäus was zelf ook een Jood. En let er maar eens op, als we het Matthäus-evangelie lezen, dan ontdekken we dat hij begint met een geslachtsregister. En dat was een van de lievelingsbezigheden van de Joden, om met een geslachtsregister bezig te zijn. En dan laat hij als Jood zien dat Jezus echt van David afstamt. Vervolgens laat Matthäus zien wat er allemaal in Jeruzalem gebeurd is. Matthäus, die vertelt over de wijzen uit het oosten. En vervolgens laat hij telkens zien dat Jezus de Messias is aan de hand van verschillende profetieën uit het Oude Testament. En zo is het Matthäus die ons vertelt van: ik heb mijn zoon uit Egypteland geroepen. En zo is het Matthäus die hier Jesaja 53 aanhaalt. En Matthäus die begeert als het ware deze hoge medicijnmeester heel dicht bij het hart van zijn Joodse volksgenoten te brengen. Zoals dat uiteindelijk ook elke geroepen dienstknecht wil doen, gemeente. Om die medicijnmeester dicht bij je hart te brengen, dicht bij je leven te brengen. Om te laten zien: zie eens naar hem die gezonden is uit de hemel als de knecht des vaders, gemeente. Hij is die grote medicijnmeester die gekomen is naar deze pestkolonie. Want dat is deze aarde. En weet u wat nou het wonder is? Dat hij zelf niet besmet wordt. Wanneer een dokter geroepen wordt om bij een ernstig besmettelijke zieke te komen, dan zal hij misschien eerst zijn handen goed wassen, jongens en meisjes, en dan zal hij niet de zieke een hand geven, bang dat hij ook besmet zou worden. Maar dat geldt niet voor deze medicijnmeester. Welke ziekte, welke zonde ziekte er ook is, maar hij zal er nooit door besmet worden. Hij is de middelaar Gods en der mensen, die zelf zonder zonde is en volkomen bekwaam is om u te genezen van uw zondeziekte. En een aardse arts die kundig is en goed analyseert, die zal een gepast medicijn geven. En zo is het ook met deze hemelse medicijnmeester. Zijn medicijnen, gemeente, vloeien uit hem voort. Zijn medicijnen, dat zijn zijn weldaden. En zijn weldaden die zijn verdiend door zijn bloedstorting. Zijn medicijnen zijn zijn bloed en zijn wonden. En daarmee geneest hij deze arme verloren zondaren. En dat doet hij door zijn geest. En die geest die doet dat door aanraking. Zoals Jezus binnenkwam in het huisje van Petrus. En daar lag de schoonmoeder. En hij raakte haar aan. En terstond werd zij genezen. En zoals hij dat deed met het uitdrijven van de duivelen. We hebben dat gelezen. Hij sprak een woord. Zoals we dat gezongen hebben met Psalm 107. En terstond werd die duivel uitgedreven, gemeente. Weet je wie dat zelf ondervonden heeft? Dat heeft Matthäus zelf ondervonden. Dat hebben we samen gelezen. Toen Christus aan zijn ziel geopenbaard werd, toen heeft hij dat ondervonden. Toen die medicijnmeester langs zijn tolhuis kwam. En daar zat Matthäus, ten dode opgeschreven. Hij leed aan de mammon. Hij leed aan geldziekte. Ik ben ervan overtuigd, gemeente, dat velen van ons lijden aan de welvaartsziekte. Waardoor wij in slaap gesust worden, waardoor wij verdoofd en bedwelmd worden van, waardoor we de oorzaak, de diepste oorzaak van ons bestaan niet gevoelen. En dat was bij Matthäus ook zo. Matthäus die gevoelde dat niet. Dat hij ten dode was opgeschreven. En daarom moest die hemelse medicijnmeester komen. Want gemeente, dat is een weldaad. Wanneer een mens gegrepen wordt in de dadelijkheid van zijn zonde en ongerechtigheid. Door deze hemelse medicijnmeester. Wanneer hij krachtdadig gaat roepen, volg mij! Krachtdadig! En dat betekent dus dat er een breuk moet komen met de huidige gang van zaken. En dat er een radicale omkeer moet komen van het oude leven om te komen tot een nieuw leven. En er is niemand in staat om dat te bewerken dan alleen deze hemelse medicijnmeester. En als de Heilige Geest daarin meekomt in dat krachtdadige woord, dan komt daar een krachtdadige omzetting in het leven van een mensenkind. Van 180 graden. En dan keert hij zich in één keer af van zijn verleden. Van zijn zondige toestand waarin hij verkeert. En hij volgt de Heere. Om dan ook daadwerkelijk genezen te worden van de breuk die er ligt tussen God en tussen je ziel. En gemeente, dat is een zaak van ondervinding. Dat is een zaak van beleving. Dat is de beleving van hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze ziekten gedragen. En dat dat een zaak van beleving is, dat leert ons dat tweede schriftgedeelte dat we samen gelezen hebben. En dan moeten we separeren, gemeente, in het midden van de gemeente. En dan moet u ook vanmorgen uzelf maar eens plaatsen, bij welke categorie hoor ik nu eigenlijk? Want zie eens wat er gebeurt. Matthäus, hij was zo blij, jongens en meisjes, met zijn bekering. Weet je wat hij dacht? Dat moeten ze allemaal beleven. Want dat is gewoon zo, hoor. Als de Heere ingrijpt in je leven, dan word je gunnend. En dan krijg je zo'n ruim hart voor een ander. Dan zeg je, dat moet mijn broer ook weten. Dat moet mijn zus weten. Ik ga mijn moeder bellen. Ik ga dat vertellen. En die ga ik ook op zoek. Die oude vriend van mij. Ze moeten het weten. Mijn collega's. Kijk, en dat deed Matthäus ook. Hij richt een grote maaltijd aan. En daar zitten ze allemaal in de zieke boeg. Allemaal besmet met hetzelfde. Allemaal van dezelfde lap gescheurd, gemeente. Dan ga je echt niet boven een ander staan, hoor. Maar dan zeg je, man, nu het voor mij kan, dan kan het ook voor jou, hoor. En zo was het bij Matthäus ook. Maar kijk, daar stonden buiten een aantal mensen te kijken. Want je kon zo'n oud Oostershuis zo binnenkijken, jongens en meisjes. En dat waren de fariseeën en de schriftgeleerden. En nou gaan we separeren, gemeente. Want weet je waar die mensen nou zo bang voor waren? Die waren bang voor besmetting. Weet je dat? Want je moet echt niet denken dat een tijdgelovige geen oog heeft voor de zonde. En dat een tijdgelovige geen oog heeft voor besmetting. Dus die gaan die discipelen waarschuwen en die zeggen, die meester van jullie, hè, die daar zit tussen al die zondaren en al die hoeren en al die tollenaren, die mag wel eens uitkijken. Dat hij niet besmet wordt door zulke mensen. Is dat een terechte waarschuwing? Moeten wij als godsdienstige mensen waarschuwen voor bepaalde gezelschappen, jonge mensen, jongelui, dat je zegt, ja, daar kun je beter niet mee omgaan, want dan word je mee besmet. Mensen die aan sportverdwazing doen, mensen die een vermaak vinden in allerlei ijdele vormen van muziek, mensen die bezig zijn op een verkeerde wijze hun geld te besteden, mensen die verkeerde praat hebben, die een verkeerde invloed op je uit kunnen oefenen, die je kunnen verleiden met verslavende middelen bijvoorbeeld. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk, leerkracht in ons midden, moet je daar je leerling voor waarschuwen.
En natuurlijk, moeder, moet je daar je kinderen voor waarschuwen. En dominee moet je je catechisanten daarvoor waarschuwen. Maar kijk, deze farizeeën en deze schriftgeleerden, die deden dat vanuit de hoogte. Die deden vanuit de gedachte dat zij gezond waren. Want dat zegt de Heere Jezus later ook tegen hen. Van die gezond zijn, die hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Kijk aan deze tijdgelovigen, die waren gezond. Die hielden zich vrij van uitwendige zonden. Dat waren keurige, nette, godsdienstige mensen, die ook wel geloofden in God. En die zich eigenlijk niet zo herkennen in die inleidende woorden. Als de dominee zegt, zit er hier een in ons midden die ziek is. Die echt ziek is van de zonde. Die de hele week al loopt te tobben. En die zegt, o Heer, ik kan mijn knieën wel buigen. Maar mijn woorden zijn bevuild. Mijn gedachten zijn vol ongerechtigheden. Heere, ik kan de Bijbel aanraken, maar ik ben melaats. Dat je zegt, waar heb je het over? Daar heb ik helemaal geen last van. Dat voel ik helemaal niet. Kijk, gemeente, dan kan ik u gerust zeggen dat u nog geen ontdekte zondaar bent. En dan ben ik geroepen om u te onderzoeken waar dat al vast zit, dat u daar geen last van hebt. Dan moet ik u eerlijk zeggen dat u nog niet van dood levend gemaakt bent, dat u onbekeerd bent, want juist degene die tot God bekeerd worden, die voelen dat, die ervaren dat. En dat niet zomaar alleen maar bij het begin van de ontdekking van zonde en schuld. Maar die zullen dat hun hele leven lang blijven gevoelen. Omdat ze hun hele leven lang last zullen dragen van die dodelijke kwaal die in hen blijft woeden. En daarom is het een ernstige zaak als je dat niet voelt. Want dat betekent dat je, zonder dat je er erg in hebt, straks voor eeuwig zult sterven aan een dodelijke kwaal. De profeet Jesaja, die zegt in hoofdstuk 57 vers 10b, gij zegt niet. En mijn onbekeerde medereiziger, neem die woorden eens over. Gij zegt niet. Nou, wat zeg ik niet? Het is buiten hoop. Gij hebt het leven uw hand gevonden. Daarom wordt gij niet ziek. Dat zegt u niet. Het is buiten hoop. Ja, maar dominee, er is toch altijd wel hoop? Kijk, daar heb je het weer. Een mens die probeert zich op de been te houden met zijn godsdienst. Het is buiten hoop. Als het gaat om uw dodelijke kwaal. Wij weten allemaal hoe iemand reageert als de specialist zegt, meneer, mevrouw, kan niets meer voor u doen. Het is buiten hoop. Want dat is de waarneming van een recht ontdekte zondaar, o gemeente. Dat hij zegt, het is buiten hoop, ik kan niet meer bekeerd worden. Ik kan niet meer gered worden. Ik kan niet meer genezen worden. Zo gaat hij over de aarde. Zo vecht de duivel hem aan. Zo wordt hij geplaagd door het ongeloof. En zo gaat hij naar de kerk. En zo hoort hij alleen maar veroordelingen. Zo opent hij de Bijbel in de hoop dat hij misschien wat krijgt. En alles veroordeelt hem. En zo gaat hij over de aarde, gemeente. En hij zegt, het is buitenop. Kijk, en dat zijn die rechte zieken. Maar kijk, dat is nou een voorwerp voor die hemelse medicijnmeester. Als de Heere Jezus hier dan als tegenantwoord zegt tegen die Farizeeërs: ik ben niet gekomen om gezonden te genezen, maar zieken. Hij heeft onze krankheden en onze ziekten heeft hij gedragen. Want kijk, dan moet dat machtswoord uit de hemel komen tot je ziel. Dat ene woord van God, dat zo krachtdadig ingebracht wordt in het hart, zodat je gevoelt dat is de stem des Heren. Zodat er plaats zal vinden wat Matthäus mocht beleven in zijn dodelijke ziekte. Volg mij. Volg mij. Ik, voor wie geen ziekte te ernstig is. Ik, die aangekondigd is als de grote knecht des Heren, van wie gezegd wordt, waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze ziekten heeft hij gedragen. Dan vindt er een staatswisseling plaats, gemeente. In dat herscheppende woord van God. En dan neemt de Heer al de zonden en al de ongerechtigheden in de dadelijkheid voor zijn rekening. En al uw krankheden en al uw ziekten neemt hij op zich. Ja, die heeft hij op zich genomen. Die zijn hem toegerekend. In de stille raad des vredes heeft hij ze aanvaard. In de tijd heeft hij ze op zich genomen. En in de tijd heeft hij ze weggedragen. Hij heeft de oorzaak weggedragen. Hij heeft de straf weggedragen. Hij heeft die genezing verdiend. En dan begint dat volg mij na. Want daar gaat kracht van uit. Zoals Matthäus dat beleefd heeft. Namelijk dat die dodelijke macht in mij in de dadelijkheid wordt afgebroken. En dat ik mag ervaren dat door de kracht van de Heilige Geest ik gewillig gemaakt word om tot een breuk te komen met de zonde en de ongerechtigheid en daadwerkelijk de Heere te dienen. Zoals de schoonmoeder van Petrus daadwerkelijk verlost werd van de koorts en de Heere begon te dienen. Ja, bij aanvang en bij verdere voortgang, gemeente. Ja, maar dominee, u hebt toch gezegd dat dat volk, dat dat een ziek volk is. Ja, dat is zo. Want die genezing, die zal niet direct volkomen zijn. Die genezing wordt stap voor stap in het leven van Gods kinderen voltooid. En waarom dan? Opdat zij de diepte gaan leren verstaan van die vervullingsprofetie van Matthäus. En hij heeft onze ziekten gedragen. Dat ze daaruit gaan leven, gemeente. Dat dat hoe langer hoe meer waar gaat worden. Want met eerbied gesproken, deze hemelse medicijnmeester is een slimme hemelse medicijnmeester, gemeente. Die zijn patiënten aan zich bindt. En die zijn patiënt pas ontslaat van zijn ziekte wanneer de laatste adem uitgeblazen is. Wanneer dat dodelijke bestaan afgelegd wordt. Hij gaat ze oefenen in het kennen, in het beleven van die krankheden en van die ziekte. Geestelijk wel te verstaan. Want denk niet dat bij de aanvang van de waarachtige bekering de diepgang zo groot is. En daarom zal die diepgang daarin ook hoe langer hoe meer verstaan worden. Wat die woordjes betekenen, krankheden, waarlijk. Hij heeft onze krankheden, onze ziekten gedragen. Daarom lijkt het in de beleving van Gods kinderen hoe langer hoe erger te worden. Als het gaat om hun bestaan. Dat is ook het onderscheid met de naam Christen. De naam Christen heeft de buitenkant een beetje opgeknapt, gemeente. Net als dat hekje dat verrot was, weer een nieuw verflaagje heeft gekregen. Maar de ware Christen krijgt veel meer te maken met de binnenkant. Met zijn bestaan. En zo gaan ze over de aarde met hun krankheden en met hun ziekte. En als ze daar ingeleid worden, in de diepten daarvan, dan gaan ze hoe langer hoe meer verstaan dat ze krachtens die krankheden en die ziekten voor eeuwig veroordeeld moeten worden. En ten onder moeten gaan. Maar dan het grote wonder dat de Heer hen leert om nou door een waar geloof gebruik te maken van deze heilsprofetie. Namelijk om van jezelf af te zien en op te zien naar Hem die onze krankheden draagt. En onze ziekten draagt, weggenomen heeft. Om door een waar geloof Hem aan te raken en te mogen ervaren die uw krankheden kent en liefderijk geneest. En wanneer dan de gewone krankheden en de gewone ziekten in ons leven gebruikt worden, zoals de dichter van Psalm 6 dat heeft beleefd. Want daar gaat het over iemand die heel concreet ziek geworden is. En juist omdat hij concreet ziek geworden is, en er zijn kinderen Gods in ons midden die ziek geworden zijn, worden ze opnieuw weer bepaald bij hun schuld en bij hun zonden. Dat was bij de dichter van Psalm 6 ook zo. En daarom bidt hij: vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Genees mij, Heere. En wat is dat profijtelijk, wanneer een mens weer eens, net als Hiskia ook, apart genomen wordt. En dat verdiept wordt en dat er gezien gaat worden hoe noodzakelijk het is om Hem te kennen als borg waarvan geschreven staat, en Hij heeft onze krankheden en onze ziekten gedragen. En dat ik het onderscheid ga zien tussen dien die God vreest en dien die God niet vreest. Want jongens en meisjes, daar ligt een onderscheid tussen, hoor. Dien die God vreest, die kan ook kanker krijgen. Dat hebben we meegemaakt. Dien die God vreest, die kan ook echt totaal gesloopt worden in zijn lichaam. En ontzaggelijk veel pijn hebben. Net zoals iemand dien die God niet vreest. En ook gesloopt wordt. Maar er zit een groot verschil in, hoor. Echt waar. Want er staat in de Bijbel, we lezen dat in Exodus 15 vers 26... dat als het volk Israël door de woestijn geleid wordt en bij Mara komt. En de Heer die zegt: werp het hout er maar in. En het water wordt zoet. Wat zegt de Heer dan als toepassing? Is het dat gij ook naar de stem van de Heer luistert? Zo zal ik geen van de krankheden die ik op Egypte gelegd heb, op u leggen. Kijk, en dat is het verschil. Ik snap het niet, dominee. Ik snap niet wat u bedoelt. Zouden degenen die de Heere vrezen dan niet dezelfde krankheden mee kunnen maken als de Egyptenaren hebben meegemaakt? Ja, natuurlijk. Jazeker. Maar toch niet. Geen van de krankheden. Dat wil dit zeggen, gemeente. Dat als een kind van God kanker zou krijgen, dan is dat geen straf. Dan is dat geen straf. Dan is dat niet eenzelfde krankheid als een Egyptenaar die op zich krijgt. Maar dan is dat een lieflijke, vaderlijke kastijding. Om juist te oefenen. Hij heeft onze krankheden en onze ziekten gedragen. Wat je nu krijgt, dat is liefde. Dat is liefde. Die ziekte, die krankheid, dat is een vaderlijke kastijding, zodat je gaat ervaren, dit gaat voorbij, dit is tijdelijk. En ik reis heen naar dat land waar niemand meer zal zeggen, ik ben ziek. Niemand zal dat ooit meer zeggen in dat land. Ik ben ziek. Want daar zal iedereen volkomen gezond zijn. Om de Heer eeuwig te dienen. Amen.
Eindigen met gebed. Heren, wij bidden en smeken van u. Gij die alles weet en alles ziet van ons. Wilt u het blootleggen. waar we aan lijden, wat wij niet voelen, wat wij niet beleven. En als we het beleven, Heere, ontfermt u zich dan over ons. Genees mij, red mijn leven. Gij ziet mijn beenderen beven. Heere, gedenk ons dan. En wilt gij nog van uw medicijnen uitdelen. En krachtig laten gevoelen dat u de dood hebt overwonnen. De dood in ons. Heere, we smeken van u of gij daarom ook met allen wil zijn die het moeilijk hebben. Ook die te kampen hebben met ziekte. Dat de ziekte voor hen een prediking mag zijn. Dat de ziekte voor hen gebruikt mag worden tot waarachtige bekering. Dat zij geleid mogen worden tot de oorzaak. En dat zij ook geleid mogen worden tot die hemelse medicijnmeester. Ik, de Heere, ben uw heelmeester. Zo hebt u zichzelf geopenbaard in uw woord. Gedenk ons en breng ons ook vanmiddag weer in uw huis. En aanvaard onze dank in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. We zingen het tweede vers van Psalm 103. Looft hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Het tweede van 103. Met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.